Waar het om gaat is dat de naam Jehovah in de betekenis van ik ben, de onvergankelijke, dat deze naam de aanduiding is van de Godheid als zodanig, maar meer specifiek en voor alle praktische doeleinden is het de naam van wat we dan noemen de verschijning van de Godheid. Niet de God die zich verbergt, niet de onzienlijke God, die heeft geen naam, dat is de onkenbare. Maar waar hij verschijnt, verschijnt hij en stelt hij zich voor onder deze naam Jehovah. En overal waar sprake is van openbaring van God, daar waar hij verschijnt zichtbaar, daar waar hij spreekt, zelfs daar waar hij gestalte krijgt, ook in de Heer Jezus Christus, die van Nazareth inderdaad, daar heet hij Jehovah, want de naam van Jehovah is de naam van de verschijning of openbaring van de Godheid. Men zou dat goed beseffen. Er is ook een andere manier om dat te zeggen. Men zou ook simpelweg kunnen zeggen, de naam Jehovah is de naam van de persoon van God. Alleen moet ik daarna weer dat woord persoon uitleggen. En dat doe ik eigenlijk met genoegen, want dat zou ik er wel in willen hameren. Namelijk dat we het woord persoon in de juiste betekenis gebruiken. Het woord persoon betekent namelijk in de praktijk gewoon openbaring. De verschijning, het zichtbaar functioneren van iemand, dat is zijn persoon. Dat is wat anders dan zijn wezen. We zouden die dingen van elkaar onderscheiden. En voor zover we spreken over God als persoon, is die persoon, degene die wij kennen, heel de Bijbel door, als Jehovah. En in laatste instantie, dat is dus de Heere Jezus Christus. Ik kan niet missen. Ik zeg dat met nadruk, omdat in de bekende handboeken, noem ik maar weer, hebben wij ze van spreken, de bekende handboeken staat dan echt dat de naam Jehovah gegeven wordt aan de Vader. Oké, maar voor alle praktische doeleinden heeft het geen betekenis. Het wordt gegeven aan de Zoon. Logischerwijze, want de Zoon is de openbaring van de Vader en hij is dus de verschijning daarvan. En hij draagt dus de naam Jehovah en hij is de persoon van de Godheid. Daarnaast lezen we ook de naam Jehovah wordt gegeven aan de Heilige Geest. Ik moet u zeggen, dat is min of meer een misverstand. Want de Geest is niet zozeer de openbaring van de Godheid. Het is wel werkzame kracht Gods. Maar je kunt het moeilijk openbaring noemen, omdat geest per definitie niet gezien kan worden en zich verbergt dus, in het verborgene werkt, moet ik eigenlijk zeggen. En dus blijft de naam Jehovah voor alle praktische doeleinden alleen over voor de Heer Jezus in de praktijk. Maar daarmee wordt dezelfde naam natuurlijk gegeven aan degene die in oud-testamentische tijd verschijnt onder die naam. Bovendien zouden wij bedenken dat soms de vertaling ons wat in de steek laat, wanneer namelijk gesproken wordt over bijvoorbeeld de engel des Heren of de naam des Heren. Lijkt het net of de engel en de Heer iemand anders is. En bij naam des Heren is net het idee of de een de naam draagt, maar de naam is eigenlijk die van een ander. En zo verder. En dat is een misverstand, want heel die tweede naamvalsvorm, die komen we in dat verband in de Bijbel niet voor. We hebben de vertalers er wel van gemaakt, maar men zou termen als engel des Heren, zou men lezen als engel, namelijk de Heren. Dat staat er ook gewoon. De engel, de Heren. En zo verder. Zie? Dingen liggen veel dichter bij elkaar dan wij ze gewoonlijk lezen. Wat ik nou het eerst wil doen, want ik moet een keuze maken nou eenmaal. Wat ik eerst wil laten zien uit enkele schriftplaatsen. Want ik heb een ontiegelijk lange lijst bij me. Ik denk altijd dat ik geen materiaal genoeg heb voor heel zo'n dag. Maar goed. Maar enkele schriftplaatsen wil ik u laten zien. Waaruit zonder enige theorie blijkt dat Jehovah en Jezus volstrekt dezelfde zijn. En ik gebruik in de eerste plaats die schriftplaatsen die in het Nieuwe Testament worden aangehaald en daar worden toegepast op de Heer Jezus. Dat wil zeggen, oud-testamentische uitspraken over Jehovah die rechtstreeks van toepassing gebracht worden op de Heer Jezus zelf. Daarvoor neem ik u mee. Ik begin met een moeilijke, maar vooruit. Ik neem u dan toch maar mee naar Psalm 68. Vers 19, dat is een moeilijke, omdat het een omstreden schriftplaats is. Maar niettemin, voor ons doel is hij duidelijk genoeg nu vanmiddag. Want in Psalm 68, vers 19 lezen wij: Gij zijt opgevaren in de hoogte, gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd, gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja, ook de wederhorigen om bij u te wonen. O Jehovah Elohim, o Heere God. Het zijn dus dingen die gezegd worden over Jehovah, over de Heere, en van hem wordt gezegd: gij zijt opgevaren in de hoogte en gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd en hebt de mensen gaven gegeven. De aardigheid is dat deze schriftplaats tweemaal in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. Eenmaal in Johannes 3, als verklaring van het type van de verhoogde slang. U weet wel, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, enzovoort. En dan gaat daar over iemand die opvoert naar de hoogte. En daarvan staat dan: niemand is opgevaren naar de hoogte dan degene die uit de hemel is nedergedaald, namelijk de zoon des mensen die in de hemel is. Geschreven na de opstanding van de Heer Jezus, dus dat is geen enkel probleem, die in de hemel is. Maar de aardigheid is dat dat vers al een verwijzing is naar Psalm 68. Gij zijt opgevaren in de hoogte. En in Johannes 3 staat dan: niemand is opgevaren naar de hoogte of naar de hemel dan degene die daar eerst uit nedergedaald is. En dan zou je verwachten de Zoon van God, maar er staat de Zoon des mensen. De Zoon des mensen die in de hemel is. Dat wil zeggen, hij is uit de hemel nedergedaald en weer ten hemel opgevaren. En precies dat is wat Psalm 68 vers 19 zegt. Gij zijt opgevaren in de hoogte, gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd en hebt de mensen gaven gegeven en zo verder. Maar de bekendste schriftplaats waar deze woorden worden aangehaald is die van Efeze hoofdstuk 4. Waar de schriftplaats wordt aangehaald in verband met natuurlijk de dood en opstanding en hemelvaart van de Heer Jezus Christus, zoals reeds vermeld met grote nadruk in Efeze 1, het laatste gedeelte, en het begin van Efeze 2. Waar staat dat de Heer Jezus Christus gezeten is aan de rechterhand Gods in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt enzovoorts. En in die positie is hij aan de gemeente gegeven. En over de gemeente gaat het dan weer verder in, onder andere dan in Efeze 4, als er staat dat diezelfde Heer Jezus Christus, die hoofd is van de gemeente, dat die aan de gemeente, dan wel aan de gemeenteleden, maar in eerste plaats aan de gemeente, gaven gegeven heeft. Niet alleen was zijn menswording, zijn lijden en dood, maar ook zijn opstanding in overeenstemming met het oudtestamentische profetisch woord, maar ook het feit dat aan de gemeente van Gods wegen, dan wel van Christus wegen, gaven gegeven zijn, zoals er zijn, zoals hier staat in vers 11, apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Ook dat feit is in overeenstemming met de oudtestamentische profetieën, waarin er staat dat de Heer zou opvaren ten hemel en in ieder geval bij die gelegenheid aan mensen, gelovige mensen uiteraard, gaven zou geven. Op die gevangenis ga ik nou niet in, want dan moet ik helemaal gaan uitleggen dat wij nou eenmaal gevangenen en dus ballingen waren en dat we dat nog steeds zijn in de wereld, maar dat we inmiddels een positie hebben ontvangen in de hemel. U weet wel dat verhaal. Daarachter steekt bovendien nog het verhaal van de 10 stammen die in ballingschap waren en nog steeds zijn, maar niettemin enzovoort. Dat verhaal, hè? Daar ga ik niet op in. Waar het maar om gaat is dat hij gaven gegeven heeft aan de gemeente. En in dat verband staat hier in vers 8, nee, eerst in vers 7. Maar aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gave van Christus. Dat wil zeggen, Christus heeft ons gaven gegeven naar zijn norm, naar zijn maat. Hij bepaalt het, niet wij. Het is niet afhankelijk van ons, althans niet in de eerste plaats. Maar het is afhankelijk van wat hij geeft. En dat heeft hij gedaan. En dan vers 8, om het te onderbouwen vanuit het Oude Testament. Dat is leuk voor de ultradispensationalisten, zeg ik dan maar weer vrijmoedig. Want die geloven dat gemeentelijke waarheid in het Oude Testament niet alleen verborgen is, maar bovendien geloven ze dat het er niet gevonden kan worden. En dat is een misverstand natuurlijk. Wij vinden het er wel, en Paulus ook, want hij zegt, God heeft aan de gemeente gaven gegeven. En daarom, vers 8, zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Dat is Psalm 68, vers 19, letterlijk. Zie? Nou ja, uit het Grieks van de Septuaginta en niet letterlijk vertaald meteen uit het Hebreeuws van het Oude Testament. Maar niettemin, het is letterlijk dat vers. En als toelichting volgde in Johannes 3, niemand is opgevaren naar de hemel dan degene die daaruit nedergedaald is. En die weer in de hemel is. En hier staat nu dit, hij is opgevaren, staat er. Wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is ver boven al de hemelen. Opdat hij alle dingen vervullen zou. En die uitspraak over dat hij is nedergedaald en opgevaren ten hemel, opdat hij alle dingen vervullen zou, is natuurlijk, zo zonder meer, ik doe niet eens pogingen om dat aan te tonen, een uitspraak over Christus zelf. En hij is de vervulling van alle dingen, maar in de eerste plaats dan toch van de gemeente. Want dat stond al aan het eind van hoofdstuk 1. De gemeente welke zijn lichaam is en de vervulling desgene die alles in allen vervult. Zie, Christus is degene in ieder geval die de gemeente vervult of volmaakt. En daar gaat het hier ook over. Hij geeft aan die gemeente gaven, opdat die gemeente zou opwassen tot de grootte der volheid van Christus. In vers 13 staat dat dan vervolgens. Maar het belangrijke punt is nu dat de uitspraak hier in Efeze, zowel als in Johannes 3, wordt toegepast op de Heer Jezus Christus, terwijl in de psalm staat dat het gaat over Jehovah Elohim, Jehovah God. Ik kan niet missen, hoe je dat ook keert of wendt. Of je mag schrift met schrift niet vergelijken, omdat de schrift onbetrouwbaar is. Of Jehovah is de naam die gegeven wordt wel degelijk aan de Heer Jezus, met alle consequenties van dien. Dat betekent dus dat aangezien de naam Heere, Jehovah, gegeven wordt aan de openbaring, aan de persoon, de verschijning van de Godheid, Jezus dus de openbaring of verschijning van de Godheid is. En daarom draagt hij de naam. Zie? En dat is precies de climax van de eerste prediking publiekelijk van het evangelie. Dat is het hoogtepunt van de toespraak van Petrus in Handelingen 2. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis is als dat God deze Jezus, die gij gekruist hebt, gesteld heeft of gemaakt heeft tot Here en tot Christus. Hij heeft twee titels gekregen, om zo te zeggen. Nou ja, één titel en één naam, zo u wilt. Maar in ieder geval, hij is geworden tot Christus. En daar verscheen hij dus in zijn opstanding, de lang verwachte Messias, of hoe die men heet in de verschillende talen. En hij draagt de eigen naam Jehovah. Zo is dat. En dat blijkt hier ook uit de vergelijking van deze schriftplaatsen. Maar zo heb ik er nog wel een paar voor u. Want dan neem ik bijvoorbeeld, ik heb dan nog net even tijd, dus dan kan die wel, neem ik Psalm 102, ik blijf dan maar even in de buurt. Psalm 102. Is een psalm namelijk die in zijn geheel spreekt over de Heer. Nou, ik kan het niet helemaal vinden. Ik geloof dat ik weer aan het verdwalen ben zo snel. Maar ik... Nee, Psalm 104 bedoel ik. Sorry. Psalm 104 bedoel ik. Waar gesproken wordt over de Heere mijn God. Loof de Heere mijn ziel, o Heere mijn God. Gij zijt zeer groot. Gij zijt bekleed met majesteit en heerlijkheid. enzovoort. Dat is vers 1 en vers 4. Hij maakt zijn engelen geesten, zijn dienaars tot een vlammend vuur. Hij heeft de aarde gegrond op haar grondvesten en al dat soort uitspraken meer. En dit soort uitspraken worden in het Nieuwe Testament zo zonder enige aarzeling herhaald in Hebreeën hoofdstuk 1. Vanaf vers 7, waar staat: en tot de engelen zegt hij wel, die zijn engelen maakt geesten en zijn dienaars een vlam vuurs. Maar tot de zoon zegt hij: uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. De scepter uw koninkrijks is een rechte scepter. En dan vers 10, en gij, heren, hebt in de beginnen de aarde gegrond en de hemelen zijn werken uw handen. Dus trouwens inderdaad, Psalm 102, dat laatste stukje, vers 26. Gij, heren, hebt in de beginnen de aarde gegrond en de hemelen zijn werken uw handen. Maar het wordt gezegd hier in verband met de Heer Jezus Christus. Want daar gaat heel dat eerste hoofdstuk van de Hebreeënbrief over. Zie? En als je Hebreeën doorleest, zult u merken, Hebreeën 1 bedoel ik nu speciaal, dat er nogal meer uitspraken in staan die in het Oude Testament gesproken worden over Jehovah, maar die hier toegepast worden zo zonder enige aarzeling op Christus zelf, die voor de gelegenheid ook inderdaad aangeduid wordt als de Zoon en soms gewoon ook als God, want dat is Hij. De openbaring, de persoon van het wezen Gods en zo verder. Nu we het toch voor ons hebben liggen, ik neem aan dat je Hebreeën 1 ook open hebt liggen. Hebreeën 1 kan ik net zo goed meteen even vers 3 lezen, waar dan staat over Christus, over de Zoon, over de erfgenaam, dat Hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid, de uitstraling dus, want het gaat over licht eigenlijk bij het woord heerlijkheid, de uitstraling van God die de Vader der lichten is, met dank aan Jacobus 1. Hij is het uitgedrukte beeld, zeg maar, openbaring of persoon. Uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid, van Gods wezen. En om op het woord persoon terug te komen, persoon is niet die zelfstandigheid, of dit wezen, zoals de nieuwe vertaling zegt, maar persoon is het uitgedrukte beeld, altijd. De buitenkant. U weet wel, bij God is geen aanneming des persoons, dat is de buitenkant. Maar God ziet het hart aan, dat is de binnenkant, dat is niet de persoon. Zie? Het moderne Nederlands laat ik maar buiten beschouwing nu. Maar Christus is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. En Hij draagt alle dingen, dat wil zeggen, alle dingen worden door Hem in stand gehouden. Hij is eigenlijk, zullen we zeggen, Hij is Atlas, om wat uit de Griekse mythologie te lezen. Te citeren dan, hè. U weet wel, Atlas, de man die wereldbol op zijn nek draagt, laatstelijk ook gezien in Amsterdam. Op het paleis op de Dam, ja, de achterkant. Nou goed. Atlas die de wereld draagt, de wereldbol. U weet wel, men heeft dat beeld binnenste buiten. In werkelijkheid draagt hij de wereld zo, hè. U weet wel. Hoe dat heet, weet ik niet, maar die figuur is ook bekend. Hè? De man is zo, gespreide benen, gespreide arm, hoofd omhoog en daaromheen de cirkel. Dat is eigenlijk de echte Atlas. Zie? Maar goed, dat even terzijde. Maar Hij draagt de dingen. Hij draagt de wereld, Hij houdt ze in stand. Maar vergis u niet, het is wat we in het Oude Testament verwachten over God. Jehovah God, Jehovah Elohim. Maar hier in het Nieuwe Testament staat het zonder enige aarzeling over de opgewekte Christus. Ik zeg het met nadruk, de opgewekte. Zie? Als Jehovah, sinds zijn opstanding, is Hij de enige uitdrukking van het wezen Gods. Daar is niets of niemand anders. God creëert zich niet een gedaante als Hij zou verschijnen. Integendeel, als God verschijnt, verschijnt daar sinds de opstanding van de Heer Jezus Christus niemand anders dan Jezus van Nazareth met de littekenen en alles in zijn handen. Dat is wat de Bijbel leert. En bij nader inzien, dat is veel gemakkelijker dan alle filosofieën en theorieën die ons langs de, of buiten de Bijbel om, gewoonlijk daaromtrent worden aangereikt, eerlijk gezegd. Maar goed, dat even terzijde. Maar ik zal u er nog een noemen, een hele fraaie. Die komt uit Jesaja hoofdstuk 6. Je zal er niet op komen als je Jesaja 6 leest. maar het gaat over de Heer Jezus. Daar staat in Jesaja 6 vers 1. In het jaar toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik de Heere zittende op een hoge en verheven troon. En zijn zomen vervullende de tempel. Dat wil zeggen, hier wordt de Heere gezien, zittend op een hoge en verheven troon. Zijn heerlijkheid wordt uitgedrukt en zo verder. Ik heb er commentaren opgelezen die zeggen, nou zo ziet het ongeveer in de hemel uit. Aan Jesaja werd een blik vergund in de hemel zelf. Hij mocht als het ware door de kiertjes van de schutting kijken of door het gaatje in de sleutelgat, weet je veel. Iets dergelijks, bij wijze van spreken dan. En toen zag hij daar de Heer zitten. En dan zag je de troon met serafim en kennelijk een lang kleed, want zijn zomen vervullende de tempel. Waaruit men zelfs de conclusie trekt dat er ook in de hemel ergens een tempel staat. En meer van dat soort fraais. Ik moet u zeggen, dat is allemaal veel te ingewikkeld. Dat is heel de strekking van het schriftgedeelte niet. Het is niet een blik in de hemel. Jesaja krijgt gewoon één visioen. Hij krijgt een symbolische voorstelling van zaken. En hij ziet daar de Heere zitten op de troon. En in dat verband wordt geroepen in vers 3. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Dat zijn van die teksten waar men dan de levende drie-eenheid op baseert. Omdat er drie keer heilig staat. Die kent u langzamerhand. Ik durf hem nooit echt aan te halen. Want ja, omdat die eigenlijk zo belachelijk is, sorry. Belachelijk. Een netter woord dan. Laten we zeggen naïef dan. Hè? Heilig, heilig, heilig is de Heer. Maar waar het over gaat, leidt geen enkele twijfel. Want kijk, we lezen weer het hoofdstuk verder. Dan zullen we zien dat Jesaja dit visioen te zien krijgt ter introductie van zijn eigen bediening. Want de gedachte is dat deze heerlijkheid van de Heer, van Jehovah, gepredikt zou moeten of bekendgemaakt zou moeten worden. De heerlijkheid van vers 5, de Heer der Heerscharen, voor degenen die goed opletten. Zij hebben in vers 1 het woord of de naam Jehovah niet zien staan. Toch? Stond niet met hoofdletters. Hè? Nee, maar dat geeft niet, want in vers 5 alsnog, hè. Mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen, Jehovah Zebaoth, gezien. En de gedachte is dat iemand gezonden moet worden om die heerlijkheid van de Heere der Heerscharen te prediken. En Jesaja zegt, ja dat kan eigenlijk niet, want ik ben onrein van lippen en hoe het maar heten mag. En dus wordt hij met een kool van het altaar aangeraakt, ga ik nou verder niet op in. Maar in ieder geval, Jesaja wordt van Gods wegen bekwaam gemaakt om zijn dienaar te zijn. Ik zeg het opzet in deze formulering. Hij werd van Gods wegen bekwaam gemaakt om een dienaar van God te zijn, enzovoorts. En hij krijgt de opdracht mee, vers 10. Ga heen en zeg tot dit volk, horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, maar merkt niet. Maak het hart deze volks vet en maak hun oren zwaar en sluit hun ogen, opdat het niet zie met zijn ogen, nog met zijn oren horen, nog met zijn hart verstaan, nog zich bekeren en hij het genezen. Waarmee dus tot Jesaja gezegd wordt dat het volk niet zou horen, niet zou zien, niet zou begrijpen, kortom niet zou geloven en ook niet zou willen geloven. Waarna Jesaja weer goed bij de les is. Hij vraagt niet met wie heb ik gesproken, want dat wist hij langzamerhand wel. Maar hij vraagt wel meteen, en hoe lang zal dat duren? En dan staat er, vers 11, totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoner zij, en de huizen verwoest worden, dat er geen mens zij, en dat het land met verwoesting verstrooid worden, en zo verder. Waar het nou om gaat is dit, dat deze uitspraak van vers 9 en 10 ons natuurlijk heel bekend moet voorkomen, omdat die vele malen in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. En er wordt bijgezegd dat het een beschrijving is van Israël, in elk geval in onze tegenwoordige bedeling. De tijd van Israël, sinds in ieder geval de dagen van Handelingen, tot het einde, logischerwijze, tot het einde van de 70ste week van Daniël, en dus tot aan de wederkomst van Christus aan toe. Zo lang zou het verblind, verhard, doof zijn, of wat het maar wezen mag. Met andere woorden, de strekking van het hoofdstuk heeft rechtstreeks van doen met onze tegenwoordige tijd, maar dit visioen ter introductie, ter inleiding van de Heere zittende op een hoge en verheven troon, net zo goed. Het vers heeft namelijk dezelfde betekenis als de uitspraken uit Psalm 110, zit aan mijn rechterhand enzovoorts. Of de uitspraken uit Psalm 8, alle dingen zijn aan zijn voeten onderworpen. Die uitspraken die onder andere ook weer aan het eind van Efeze 1, maar op talloze andere plaatsen worden aangehaald. Christus zou zitten aan de rechterhand Gods, in onze tijd, in de tijd bovendien waarin Israël ongehoorzaam zou zijn. En wat Jesaja zag in dit visioen, op voorhand, begrijp me goed, hij keek niet zozeer in de hemel, hij keek in de toekomst en zag toen een symbolische voorstelling van zaken. Wat zag hij? De positie van de Messias, van de zoon des mensen, de zoon van David, de opgewekte, de Messias. De positie van Christus aan de rechterhand Gods in de hemel, op de allerhoogste troon en onder de naam Jehovah Zebaoth. De Heere, Jehovah, de Heere der Heerscharen. En dat dat zo is, verzin ik niet, want we lezen dat later in het Nieuwe Testament. Dat is in Johannes hoofdstuk 12. Vanaf vers 37. Johannes 12 vanaf vers 37. En hoewel hij, Jezus dus, hoewel hij zoveel tekenen voor hen gedaan had, nochtans geloofden zij in hem niet, opdat het woord van Jesaja de profeet vervuld werd dat hij gesproken heeft. Heere, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? Uit Jesaja 63 vers 1. En daarom konden zij niet geloven, terwijl Jesaja ook gezegd heeft, of wederom gezegd heeft, vers 40. Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij met de ogen niet zien en met het hart niet verstaan, en zij bekeerd worden en ik hen genezen. En dat komt rechtstreeks uit Jesaja 6, vers 10. Zie? En dan de toelichting, vers 41. Dit zeide Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Nochtans geloofden ook zelfs velen uit de oversten in hem. In wie geloofden zij? In de Heer Jezus als de Messias uiteraard. En als er dan staat, dit zei Jesaja toen hij van hem sprak. Wat zag Jesaja dan? De Heer Jezus als de Messias. In zijn hemelse positie, staat er gewoon bij. Deze uitspraken uit Jesaja 6 zijn uitspraken over de Heer Jezus Christus. In Jesaja uitspraken over Jehovah, niettemin wordt de Messias, wordt de Christus mee aangeduid. En daar gaat het maar om. Want dat is wat de Christus is, onder andere. De uitdrukking van het wezen God, zoals we zojuist onder andere dan lazen in Hebreeën hoofdstuk 1. En nu we in Jesaja zitten, sla ik maar een bladzijde om. Dan ben ik in Jesaja 8. Ik probeer de context te vermijden deze keer. Maar er staat in vers 14. En ik corrigeer meteen een beetje terwijl ik hem lees. Dan zal hij tot heiligdom zijn en tot steen des aanstoots en tot rotsteen der struikeling voor de twee huizen van Israël. Tot strik en tot net voor de inwoners te Jeruzalem. En over wie gaat het? Dan zal hij tot heiligdom zijn en tot steen des aanstoots en tot rotsteen der struikeling. En over wie gaat het? Dan zal hij tot heiligdom zijn en tot steen des aanstoots en tot rotsteen der struikeling. Ik heb het aan Petrus nagevraagd in 1 Petrus 2. En die zei, het gaat over Jezus. Maar hier in Jesaja 8 gaat het over, vers 13, Jehovah Zebaoth, de Heere der Heerscharen. Dezelfde uitdrukking als uit hoofdstuk 6. Jesaja 8, vers 13. De Heere der Heerscharen, die zult gij lieden heiligen. En hij zij uw vrezen en hij zij uw verschrikking. Dan zal hij tot, dat wil zeggen ooit een keer, zal hij tot heiligdom zijn en tot steen des aanstoots. En tot rots der struikeling voor de twee, de beide huizen van Israël. En tot strik en tot net voor de inwoners van Jeruzalem. Ik heb dat vers hier wel eens meer besproken op zo'n contactdag. En ik noem het nou dus maar in de gauwigheid even. De gedachte is dat de Heer twee verschillende posities zou innemen ten opzichte van twee verschillende categorieën. Voor de ene categorie zou hij een heiligdom, een heilig ding, zelfs een tempel eventueel, maar zou hij iets heiligs, een heiligdom zijn. En voor de andere categorie zou hij zijn steen des aanstoots, dan wel rots der struikeling. Of met nog een andere term, hij zou zijn tot strik en net, waarin dieren gevangen worden, strikken en netten. Tot strik en net voor de inwoners te Jeruzalem. Hij zou twee dingen zijn voor de twee huizen van Israël. De kortste route, de meest nauwkeurige, is natuurlijk deze. Hij zou steen des aanstoots, een rots des struikeling, dan wel net, dan wel strik zijn voor het ene huis van Israël, het Joodse huis van Israël, de inwoners van Jeruzalem. Het Joodse volk, twee stammen van Israël. Er volgt logische wijze uit dat er zou zijn tot heiligdom voor de 10 stammen van Israël. Dat is wat er staat, er zou beide zijn. Maar goed, zo ver gaat Petrus er weliswaar niet op in, maar ik zoek hem toch wel even op. In 1 Petrus hoofdstuk 2... Vanaf vers 7 vallen we midden in het verhaal, maar het moet maar even een keer. 1 Petrus 2, vers 7. Voor u die gelooft is hij dierbaar. Maar tot de ongehoorzamen, dat wil zeggen tot de ongelovigen, wordt gezegd: de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks. Ontleend aan Psalm 118. Maar daarna: en een steen des aanstoots en een rots der ergernis of struikeling. En die is ontleend inderdaad aan Jesaja 8, vers 14, inderdaad. Dat wil zeggen, voor de ongehoorzamen, de ongelovigen, voor de bouwlieden die de steen verworpen hebben. Wie die bouwlieden zijn, weet u, dat zijn de twee stammen van Israël, het Joodse volk. Voor de bouwlieden is zij geworden tot steen des aanstoots en rots der ergernis. En daartegenover, vers 9. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, gericht tot gelovigen uiteraard. Maar langs de andere route ook in bijzonder tot de 10 stammen van Israël vanzelfsprekend. Dat kan niet anders. De beide huizen van Israël. Dit moet het andere huis zijn. Gij, gelovigen, gij die niet ongehoorzaam zijt. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dat wil zeggen, die hele roeping van Israël wordt hier toegeschreven, niet aan het Joodse volk, maar aan een ander volk, bestaande uit gelovigen. Zie? En ik denk dat via Jesaja 8 dat wel degelijk op de 10 stammen van Israël slaat. Maar dat is ook wel af te leiden uit het volgende vers hier, vers 10. Gij die eertijds lo-ami waart, maar nu ami zijt geworden. Als het ergens op van toepassing is, dan is dat op die 10 stammen van Israël. Die al heel vroeg lo-ami en lo-ruhama waren, enzovoorts. Maar goed, dat is nou ons onderwerp nu, dus ik ga er toch niet verder op in. Maar het zal toch duidelijk zijn dat deze uitspraken over de steen des aanstoots en rots der struikeling in Jesaja 8, in verband met de Heere der Heerscharen, Jehovah Zeboot, hier zonder enige aarzeling in 1 Petrus 2 worden toegepast op de Heere Jezus Christus. En op wie het anders zou moeten worden toegepast, zou ik niet weten. Hoe dan is Jehovah een steen des aanstoots en rots der struikeling? In welk opzicht? Waar komt dat door? Zie? Wel, zijn eenvoudig. Door zijn vernederingen, door zijn menswording. Toen beliefde men hem niet. En werd hij gerekend als de onwaardigste onder de mensen. Jesaja 53 en zo verder. Daar struikelt men over. Bovendien zal ik u nog wat vertellen. Waar men uiteindelijk echt over struikelt. En waar de Joden tot vandaag over struikelen. Daar struikelen de christenen ook over. Wat deed hij dan? Wel, simpel. Hij maakte een eind aan de religie, ja precies. Hij maakt een eind aan de godsdienst. En dat is het probleem waar de mens tegenop loopt. Het probleem is niet al die mensen die niet religieus willen zijn en dus als ongelovig beschouwd worden. Het probleem is dat de mensen religieus willen zijn, maar niet willen geloven. Het zijn twee dingen die fundamenteel elkaar uitsluiten. Begrijp je me goed? Wij zijn geoefend in water bij de wijn te doen. We zijn geoefend in de wet te hanteren en de genade tegelijkertijd. En we zijn erin geoefend om deze tegengestelde begrippen toch met elkaar te vermengen. En als je dat doet, hou je niks over. Zie? Ontkerstening, als je het mij vraagt, komt gewoon daaruit voort. Als je deze twee tegenstellingen bij elkaar gooit, hou je niks over. Heeft dat geen betekenis meer? En dan zeg maar, wat moeten we er nou nog mee? Nee, niks. Het is niks geworden, nul. Nou goed. Maar we zouden beseffen dat men inderdaad daarover struikelt. Dus ook wat Paulus zegt, men struikelt er niet over als je de wet predikt. Helemaal niet. Men struikelt pas als je zegt dat we niet onder de wet zijn, maar onder de genade. Men struikelt pas als je zegt dat God niet met mensenhanden gediend kan worden en dat je het ook niet hoeft te proberen. Men struikelt pas als men zegt dat God niet van ons afhankelijk is. Maar wat denk ik altijd? Ik denk altijd, wat moet je nou met een God die wel van ons afhankelijk is? Hè? Wat moet je... Wel, ik weet nooit hoe ik het netjes moet zeggen. En als ik het netjes zeg, dan weet ik nooit of u het wel begrijpt. Wat moet je met een God die niet vooruit te branden is? Die het laat afweten, die in gebreken blijft. Die laat varen het werk zijner handen. Die de wereld in de steek laat, zal ik maar zeggen. Die weigert orde op zaken te stellen. Zie? Wat moet je met een God die weigert te doen wat wij willen? Het antwoord is makkelijk genoeg. Zo iemand is geen God. Toch? Het is andersom. Wat wij nodig hebben is niet iemand die zich laat manipuleren of iemand die wij kunnen interesseren voor ons werk of ons leven. Dat is niet wat we nodig hebben. Want het leven van ons, dat stelt echt niks voor. Waar het om gaat, is dat wij iemand nodig hebben waarvan we ons afhankelijk kunnen stellen. Iemand op wie wij vertrouwen kunnen. Iemand die niet onderworpen is aan de omstandigheden. Niet afhankelijk is van tijd of traditie of weet je veel wat allemaal. Zie? Wat wij nodig hebben is Jehovah. Ik ben de onveranderlijke. Zie? Die zouden wij zoeken. Alleen ja, daar kan je dan ook niet omheen. Zie? Dus het enige wat overblijft, heb ik ontleend aan Jesaja 28. Het enige wat overblijft is, of je struikelt erover. Als je dat niet wil, dan zit er niks anders op. Dan bouw je erop. Op die steen namelijk. Op dat fundament, zo staat het daar ook. De betekenis van wie gelooft zal niet haasten. Betekent gewoon, wie gelooft zal niet wegrennen. Want dat is wat het woord betekent. Hè? Die kostelijke steen, gefundeerde steen. In Sion, Jesaja 28. Wie gelooft rent er niet bij vandaan. Struikel je ook maar van. Hè? Wie gelooft bouwt op de rots. Want ik ben Jehovah, uw rotssteen. Want zo staat het er, hè? In de boeken van Mozes al. Nou goed, ik laat het er maar weer even bij. Wat zal ik nog eens noemen? Oh, dat is ook een hele leuke. U kent toch die van Jesaja 40? Die kent iedereen natuurlijk, hè? Men vroeg aan Johannes de Doper wie hij was. Nou ja, hij was Jan. Hè? Engelsen vinden het ook wat kort, hebben ervan gemaakt. Sint Jan, hè? Sint John. Nou, de Baptist, oprichter van de Baptistenkerk. Ja, nou, laat maar zitten. Maar Johannes de Doper, wie is u? En Men gaf hem multiple choice voor, hè, mocht kiezen. Bent u de Messias? Nee. Bent u de profeet? Nee. Bent u Elia? Nee, toch maar niet. Maar het zou gekund hebben, maar niet. Hij zei, nee, wie bent u dan wel? Hij had ook al moeite met die multiple choice vragen, net als ik altijd. Maar goed, hij zei, ik ben degene over wie Jesaja 40 spreekt, maakt recht de weg des Heren. Maakt een gebaande weg in de woestijn en zo verder. Hè? Die kent u toch, hè? Wat staat er? Maakt recht de weg des Heren. Ja, vers 3 van Jesaja 40. Een stem des roependen in de woestijn bereidt de weg van Jehovah, staat er. Maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Jehovah, onze God. En als gevolg, vers 4, alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. Prachtige beeldspraak die we niet meer begrijpen. Dat betekent gewoon dat alles wat hoogmoedig is, zal onderworpen worden. En alles wat nederig is, zal verhoogd worden. En daarna, en wat krom is, zal recht. En wat hobbelachtig is, zal tot een vallei gemaakt worden. Dat is leuk, hè? De prediker zei, wat krom is, kan niet recht gemaakt worden. Nou ja, niet door ons in elk geval. Maar er is iemand die het zou doen. Je zou het onrecht niet alleen bestrijden. Hij zou het onrecht verkeren in recht. Zie? En wie het zou doen? Wel, Jehovah staat hier, meerdere malen. Maar iedereen weet toch dat Johannes de Doper de weg kwam bereiden voor de Heer Jezus? Nee, er zit veel, veel meer aan vast. Maar er verandert verder niks mee. Toch? Hij was de wegbereider voor de Messias als zodanig. Toch? En dus de wegbereider voor Jehovah, die dan dus de Messias is. De verkondiger van de goede boodschap waarover de rest van het schriftgedeelte spreekt. Bovendien, nu ik hem toch heb liggen, neem ik maar meteen vers 10 en 11 mee ook. Die stonden niet op mijn lijstje, maar vooruit. Daar staat, ziet de Heere Heere, dat wil zeggen, ziet Adonai Jehovah, zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. Ziet, zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Gewoonlijk begrijpen wij in één keer dat het loon waar hierover gesproken wordt, dat is feitelijk de gemeente. Als loon van wie? Wiens erfdeel zijn wij? Van Christus, maar hier staat van Jehovah dus, hè? En dan het volgende vers. En hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. En wie is de goede herder? De enige echte dus. Niet de verkeerde, maar de goede. Wel, dat is wat de Heer Jezus over zichzelf zei. Ik ben. Ik denk altijd dat hij altijd even geazeld heeft naar ik ben. Ik ben de goede herder. Dat is een mooie. Hij zei ook wel eens ik ben, gewoon. Toen begonnen ze meteen stenen te gooien, dat weet u nog, hè? Nee, niet? Nou, misschien kom ik daar nog op. Die begrepen ze heel goed. Maar hij zei ook, ik ben de goede herder. Vooruitgrijpend uiteraard op zijn opstanding. Want hij zou eerst de deur nog door moeten. Staat erbij, Johannes 10. Zoek hem nou niet op. Maar die kent u, hè? De goede herder. Die gaat in. Hem doet de deurwachter open. Dat moest nog gebeuren. Niet tenminste zei, ik ben de goede herder. Hij zou namelijk door de deur gaan. En de deurwachter zou hem open doen. Beeld van zijn opstanding uit de dood. Hebben we het een andere keer wel weer. Daar heb ik trouwens bandjes van, of niet? Kijk ik altijd naar mijn vrouw, want dat weet ik nooit. Maar daar heb ik vast wel bandjes van. Maar goed, hij zal de goede herder zijn in zijn opstanding in elk geval. Maar wie zou de herder zijn? Jehovah zelf staat hier. Kan niet missen. Iets dergelijks vinden we natuurlijk ook in Ezechiël 34 en meer nog in Ezechiël 37, waar het gaat over de goede herder. Maar daar kun je ook gewoon lezen dat Jehovah zelf zegt, ik zal mijn schapen verzamelen, mijn kudde verzamelen, ik zal mijn kudde weiden, ik zal koning over hen zijn, en zullen alle één herder hebben. Maar wie daar spreekt, zoek op mijn na in Ezechiël 37, tweede helft van het hoofdstuk, is Jehovah. En iedereen weet, dat is Christus, daarom begrijp ik nooit waarom men over deze dingen struikelt. Waarom men moeite ermee heeft. Hè? Het is zo'n duidelijke Bijbelse waarheid. Nou goed. Dat was Jesaja 40. Maar daarna kom ik terecht in Jesaja 41. Daar vinden we het een en ander aan dit soort uitspraken. Een toelichting namelijk op wie Jehovah feitelijk is. Dus compleet in het kader van ons onderwerp vandaag. In Jesaja 41... Nee, ik moet eigenlijk het hele hoofdstuk lezen, maar ik neem maar weer vers 4. Wie heeft gewrocht en gedaan? Dat woordje dit mag u weer weglaten, uiteraard. Wie heeft gewerkt en gedaan? Wie is actief geweest? Roepende de geslachten van de beginnen. Dat wil zeggen, wie is de schepper eigenlijk? En in tweede instantie wellicht in smalle verband, wie is de schepper van Israël? Als dat geslachten tenminste slaat op de stammen Israëls. Maar ik denk op de mensheid in het algemeen. Wie heeft dat gedaan? Ik, Jehovah. Ik die ben, zou voldoende geweest moeten zijn. Maar het staat er nou wat uitgebreider weer. Namelijk, ik de Heere die de eerste ben. En met de laatste ben ik dezelfde. Met andere woorden, hij is de eerste en de laatste en nog steeds dezelfde, wat er ook tussenin zat. Hebben we die nog? En dus, hij is de onvergankelijke, de onverderfelijke, God heet hij ook, de onafhankelijke, de eeuwige, kortom, maar het staat erbij, hij is Jehovah. Die hebben we toch even, hè? Ik kom er later op terug. Want dezelfde uitspraak vinden wij in Openbaring rechtstreeks van toepassing op de Heer Jezus. En er kan er echt maar één zijn. En daar gaat het om, dat zoek ik eerst op. Want ik sla even, nou ja, ik lees vers 14 maar even mee van ditzelfde hoofdstuk. Waar staat, vrees niet, gij wormtje Jacobs, gij volkje Israëls, gericht tot het gelovig overblijfsel, een minderheid. Van Israël. Ik help u, ik ben uw hulp. Spreekt Jehovah. En uw verlosser is de heilige Israëls. Het zal duidelijk zijn dat die heilige Israëls en die verlosser, dat is de Heere. Hij zal dit doen. Zoals altijd overigens. En daar gaat het hoofdstuk over. Zodat de vraag is, wie is de verlosser van Israël? En de Joden roepen de Messias. En wij roepen Christus, maar met het Oude Testament open roepen we gewoon de Heere zelf. Jehovah zelf, wat staat hier? En dus Jehovah is Christus. En zo verder. Want daarna sla ik weer even om naar Jesaja 43... Er staat in vers 14 hetzelfde weer. Ik heb het nu bij de hand, maar het komt op vele plaatsen voor. Hè? Maar daar staat, alzo zegt Jehovah uw verlosser, de heilige Israëls. Alsjeblieft. Waar je er in Jesaja 41 vers 14 misschien nog onderuit kon, kan dat hier in Jesaja 43 vers 14 niet. Het is gewoon één. Jehovah uw verlosser, de heilige Israëls. En daarna vers 15, ik ben de Heere, uw Heilige, de Schepper van Israël, inderdaad, uw lieder koning. Maar wie is de koning van Israël anders dan de Messias? De zoon van David, naar het vlees, althans. Zie? Nou, en zo verder. En dan 44 vers 6, bij mij is dat nog dezelfde bladzijde. Zo zegt Jehovah, de koning van Israël, namelijk zijn verlosser, en zijn verlosser mag ook, verandert niks mee, Jehovah Zebaoth, dezelfde term weer. Ik ben de eerste en ik ben de laatste en behalve mij, dat wil zeggen buiten mij, behalve mij is er geen God. En dan sla je Openbaring 1 op. En dan zegt de Heer Jezus, ik ben Jezus. Zeker. En daarna, ik ben de eerste en ik ben de laatste. Dat is precies hetzelfde. En behalve hem is dus geen God. Als het op Jehovah van toepassing is, moet het ook van toepassing zijn op de Heer Jezus. En terwijl ik een beetje langzaam praat, nu denk ik, wat zei de Heer ook alweer in de wet? Gij zult u geen gesneden beelden nog enige andere gelijkenis maken. Nee, dat zou hij zelf wel doen. Niet de mens zou zich een beeld maken van de Godheid, of je dat nou letterlijk neemt of overdrachtelijk, maakt me niks uit hoor. Niet de mens zou zich een beeld maken van de Godheid, dat heet filosofie of religie. Of als letterlijk is beeldende kunst voor mijn part. Zie? Maar God zelf zou zich een beeld maken. Dat stond trouwens op de eerste bladzijde van de Bijbel. Maar we lezen eroverheen. Laat ons de mens maken, Adam, laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En gij zult u geen gesneden beeld nog gelijkenis maken. Nou vooruit dan, broeder. Wat schuift het? Oh, dat vreesde ik al. Maar goed, Jesaja 43, vers 10 en 11. Ja, deze hoofdstukken staan er vol mee, hoor. Vers 10 van Jesaja 43. Gij lieden zijt mijn getuigen, spreekt Jehovah, en mijn knecht die ik uitverkoren heb, opdat gij het weet en mij gelooft en verstaat dat ik dezelfde ben. Ja, dat ik dezelfde ben, dat ik het zelf ben. Of nog korter, maar dit is wat er echt staat, hè, dat ik zelf ben, ik zelf ben. Maar nog korter, dat ik ben. En dat betekent ook de onveranderlijke. Ik ben. Opdat gij weet en mij gelooft en verstaat dat ik het zelf ben. En dat voor mij geen God geformeerd is en na mij geen zijn zal. Er is er maar één. En die God heet Jehovah. Met die naam roep je hem aan als God, als de onvergankelijke, degene bovendien die niet alleen is en was en komen zal, en de eerste en de laatste is, maar dus ook, want dat is de consequentie, degene in wie al de beloften Gods ja en amen, dat is twee keer hetzelfde, zijn. Zie? En daar leven wij uit. Uit die onvergankelijke God, die hier voorgesteld wordt als de verlosser, niet alleen van Israël, maar uiteraard ook van ons. En als het dan staat in 44 vers 6, behalve mij is er geen God, dat betekent het dus dat je behalve Jehovah niet ook nog eens een keer iemand kunt hebben die Jezus heet en die dan ook geacht wordt God te zijn. Dat kan niet. Zie? Dat is het probleem van de Joden dus. Maar in de praktijk blijkt ook van de christenen. Dan hebben we daar zo een aarzelingen over. Er is maar één conclusie die volstrekt in overeenstemming is met alles wat de schrift erover zegt. De Messias is Jehovah zelf. Het staat er zwart op wit. Ik zal mijn kudde verzamelen. Ik zal koning zijn. Ik zal hen verlossen. En al dat soort dingen meer. Daarna neemt hij bij gelegenheid afstand en zegt, nou, mijn knecht David zal dat doen. En dat soort uitspraken meer. Maar bij gelegenheid gaat het hele scherm weg en zegt hij gewoon ik. Dat vinden we trouwens ook in nou, dan maak ik een sprong, maar vooruit, dat doe ik maar even. Kou mijn hand maar even bij Jesaja vooruit. Maar dat vinden we ook in de bekende uitspraak van Zacharië hoofdstuk 12. Dat is zo'n duidelijke uitspraak dat hij ook geleden heeft onder de vertaling, soms, althans. In Jesaja 12. Oh, sorry, Zacharië 12. Zeg ik iets verkeerd? Zacharië 12. Dat begint met de last van het woord van Jehovah over Israël. En daarna, Jehovah spreekt die de hemel uitbreidt en de aarde grondvest en des mensen geest in zijn binnenste formeert. Kortom, dat is die Heere God die hemel en aarde gemaakt heeft. Uit Genesis 1 en anders wel uit Genesis 2. En die is aan het woord. Dat wordt trouwens ook genoemd de engel des Heren in vers 8. De boodschapper, engel, boodschapper. De boodschapper, namelijk Jehovah. Want dat is wat het is. Maar goed, maar dan in vers 10 zegt deze heer of engel des heren, die zegt in vers 10, doch over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. Gewoon een belofte van het aanbreken van het nieuwe verbond, de komst van de Messias en hoe het maar heten mag. En zij zullen mij, want dat staat er echt, niet dat het altijd heel belangrijk is, het gebruik van de persoonlijke voornaamwoorden in verband met de Godheid, want ik en hij, enzovoort, voor de termen die door elkaar gebruikt worden, maar hier staat dit er heel nadrukkelijk, zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Ik weet niet meer welke het waren, maar ik heb andere Nederlandse vertalingen gezien, daar staat dan, zij zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. En dat is gewoon omdat de vertalers niet geloven dat de Heer Jezus de naam van Jehovah draagt en dus Jehovah is. Zie? Dus ze maken er twee van, maar er staat echt, zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En daarna gaat meteen het gordijn er weer voor en wordt het andere persoonlijk voornaamwoord gebruikt. Namelijk, zij zullen over hem rouwklagen als met de rouwklagen over een enige zoon. En ze zullen over hem bitterlijk kermen gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Maar wie het is, is duidelijk genoeg. Hier heet hij Jehovah, maar als het in bijvoorbeeld Matthäus 24 wordt aangehaald, dan heet hij de zoon van Adam, de zoon des mensen. Ze zullen zien de zoon des mensen komen op de wolken des hemels en alle geslachten des lands zullen over hem rouw bedrijven. Rechtstreeks ontleend aan deze vers hier, met name Zacharië 12, vers 12. Zie je? En daarna in vers 13 wordt hij eigenlijk nog sterker, want daar verschijnt inderdaad Jehovah letterlijk en dan vraagt men aan hem, wat zijn deze tekenen in uw handen enzovoorts. We zien zijn littekenen. Dat kan niet anders, het is dus inderdaad Jehovah zelf. De aardigheid is bovendien, en ik sla nou Zacharië 12 maar weer weg, de aardigheid is bovendien dat wij in het Nieuwe Testament lezen over... dat men de naam des Heren zou aanroepen om zalig te worden. Ik zeg in het Nieuwe Testament. Ik denk aan Handelingen 2, maar ook aan Romeinen hoofdstuk 10. Waar Paulus zegt dat wie het ook is, God is rijk over allen die hem aanroepen. Want, zegt hij, er staat geschreven, al wie de naam des Heren, al wie de naam van Jehovah, zal aanroepen, zal behouden worden. Ontleend aan Joël hoofdstuk 2. Wordt u geacht uit het hoofd te kennen. Al wie de naam des Heren zal aanroepen. Maar wat deed Filippus? Hij verkondigde hem Jezus. Is dat de verkeerde naam? Nou, als je het heel strikt neemt, misschien de verkeerde naam, maar het is wel dezelfde persoon. En daar gaat het maar om. En daarom kennen wij hem ook zo. De Heere Jezus. We zouden de naam des Heren aanroepen. Maar wie dan verschijnt, wie antwoordt, zal ik maar zeggen, wie de telefoon opneemt, of hoe zeg je zoiets, voor alle duidelijkheid, is wel degelijk degene met die hand met die littekenen erin. Daar gaat het over. Dat is ook het aardige, ik weet zo gauw geen ander woord, helaas. Maar dat is ook het aardige van wat de Bijbel beschrijft als de bekering van Israël. Men zou komen tot geloof in Jezus als de Christus. Men zou geloven dat Jezus is de Christus. Dat is wat Paulus dan ook predikte. En Petrus uiteraard net zo goed. Hè? Hij begon er uiteen te zetten dat Jezus is de Christus. En zo verder. Niettemin zegt de Bijbel dat het Joodse volk uiteindelijk de naam des Heren zou aanroepen. Als je het letterlijk neemt, betekent het dat ze inderdaad de naam Jehovah officieel uitspreken. Men heeft toch niks meer te verliezen. Het Joodse volk, de Joodse staat, dan wel de Joodse cultuur gaat toch ten onder in de dagen van de grote verdrukking. Dus waarom zou je niet eens proberen of er iemand antwoordt als je de naam aanroept? Hetgeen men zal doen. En dan zeg ik altijd, en tot ieders verrassing, nou, ontsteltenis kun je rustig zeggen, verschijnt daar Jezus van Nazareth. En dat is wat Zacharië 12 dan, en 13 dan ook beschrijft. Zie? Zodanig dat ze hem eerst nog moeten vragen, wat zijn toch die littekenen in uw handen? Men is er absoluut niet op bedacht. Christenen ook niet, denk ik, helaas, maar niettemin. De Heer Jezus is niemand anders dan de openbaring van het wezen van God. Dan hebben we nog uitspraken, bijvoorbeeld uit Jeremia 23. Ik noem ze maar even voor het rijtje weg, noem ik wat. Hè. We hebben uitspraken uit Jeremia 23. Dat is de uitspraak over, zie ik zal een David een spruit verwekken. U weet wel, een van die vier profetieën over die spruit. Gelezen rond kerstfeest, zeg ik altijd. Maar er staat er die spruit van David, dat die zal heten Jehovah Tzidkenu. Jehovah onze rechtvaardigheid. Zie, Jehovah. Die spruit uit het huis van David heet Jehovah. Staat in het Nieuwe Testament, staat gewoon in het Oude Testament. Wat de Joden hebben en zeggen te geloven. De zoon van David, klaarblijkelijk de Messias, want dat is het gewicht natuurlijk van zijn uitspraak. Die zoon, die spruit van David, heet wel degelijk Jehovah. Het staat er zelfs letterlijk bij. Zie? En hetzelfde hebben we ook in Jeremia 33 vanaf vers 14. Precies hetzelfde. Jehovah, onze gerechtigheid. Toen heb ik het aan Paulus gevraagd, kom ik van de kant van het Nieuwe Testament binnen. En die zegt gewoon in 1 Korinthe 1 vers 30. Christus die ons geworden is, zoals ook Christus geworden is trouwens. Christus die ons geworden is, rechtvaardigheid Gods. Of elders, Christus onze rechtvaardigheid, 2 Korinthe 5 vers 21. Christus onze rechtvaardigheid. Maar in het Oude Testament heet hij Jehovah onze rechtvaardigheid. Nou, en zo verder. Wat denkt u trouwens van, ik was in Zacharia, van Zacharia 9. Dat is ook die aardige, die kent ook iedereen. Zacharia hoofdstuk 9, de bekende profetie van vers 9... In verband met verheug u zeer, gij dochter Sions, juich gij dochter Jeruzalems, ziet uw koning zal komen rechtvaardig en hij is heiland. Kan niet missen. Uw koning, de rechtvaardige, Jehovah onze rechtvaardigheid, en hij is heiland, dat woord hoef je helemaal niet uit te leggen. Hij is arm en rijdend op een ezel en op een veul, een jong eender ezelin en zo verder. En we weten allemaal dat die profetie op een of andere wijze aan de orde was ter gelegenheid van de zogeheten intocht in Jeruzalem. Maar wat zongen ze bij de intocht in Jeruzalem? Ja, zij zongen gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Wat was het weer? Psalm 118 was het, geloof ik, ja. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Die naam droeg hij. En hij gaf gestalte aan het werk Gods. Alleen, bevestig weer wat ik er altijd over zeg, elk jaar minstens één keer. Het werd geen intocht. Het hield op. Maar als hij werkelijk komt in de naam des Heren, dan gaat het toch door, over de Olijfberg, naar de heilige plaats, daar waar Jeruzalem zou moeten zijn, maar het is dan verwoest. De Heer kondigt dat trouwens ook aan, ter gelegenheid van de zogenaamde intocht in Jeruzalem. Zie? Want het zal een keer gebeuren als de opgewekte verschijnt, is in wederkomst, zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, aan het eind van de 70ste week van Daniël. En in die dagen, ik zeg het nou met enige terughoudendheid, maar in die dagen zal hij inderdaad zijn opwachting maken daar in die heilige plaats. In zeg maar Jeruzalem, al zijn de muren dan inmiddels gevallen. Zie? Maar dan komt hij werkelijk in de naam des Heren. En dan zal niemand roepen, zeg dat ze hun mond houden, laat ze dat lied niet zingen. Ik zal het toen ook al een hekel aan zingen. Die fariseeën. Staat er toch? Nou goed. Wat hebben we nog meer? Een hele mooie. Ja, die mag ik u niet onthouden. Ik heb een hele rij, maar ik heb nog een hele mooie. U weet toch wie... Ik doe het maar zo even zo snel in het loopje weg. Hè. U weet toch wie ooit het nieuwe verbond heeft aangekondigd? Nou ja, Jehovah zelf uiteraard. Zie de dagen komen, spreekt de Heere. Jeremia 31, vers 31. Zie de dagen komen, spreekt Jehovah dus dat ik met Israël, met Juda of hoe het er maar staat, een nieuw verband zal maken. Maar wie is de middelaar van het nieuwe verband? Nee, hij is zo mooi, tenminste vind ik, omdat de apostel Paulus er nog heel wat meer over zegt. Hij noemt het niet een verbond, hij noemt het een testament. Dat wil zeggen, hij beschrijft het als testament. Het is hetzelfde woord namelijk, dus het kan. Hij beschrijft het als testament en hij zegt, ja, dat kan wel zijn zo'n testament, maar aan het testament zelf heb je natuurlijk niks. Zodra er een testament is, gaan we zitten wachten, ja, sorry, op de dood van de testamentmaker. Dat is waarschijnlijk de belangrijkste reden waarom vele mensen weigeren een testament te maken. En als ze het al doen, ze doen ze het heel in het geheim. Want ieder die ervan weet, gaat daar en zitten wachten tot de testamentmaker is overleden. Het is de moeilijke variant. Maar niettemin, Paulus brengt hem ons naar voren in Romeinen 9, vers 15 en 16. Als hij zegt, ja, dat is wel leuk zo'n testament, maar het wordt pas van kracht nadat de testamentmaker is overleden. Maar wie was de testamentmaker? Zie de dagen komen, spreekt Jehovah. En daarna krijgen we problemen, omdat we dingen niet begrijpen, ons niet voor kunnen stellen, dat weet ik wel, kan ik ook niks aan doen, maar de Bijbel leert het nou eenmaal. Want wie is de testamentmaker? Dat is Jehovah, wie is Jehovah? Dat is Christus, is die, ik vertel hem het opzet van de andere kant, dan heb ik er geen moeite mee namelijk, en u openlijk ook niet. Wie is de testamentmaker? Dat is Jehovah, wie is Jehovah? Dat is, nu, dat is Christus, is hij dan ooit gestorven dan, in het verleden? Het antwoord is ja. Nou zegt Paulus, zo is het Nieuwe Testament in werking getreden. En daarna de voetnoot, dat doe ik dan nog net, de voetnoot, maar toen hij stierf, was hij de naam Jehovah al kwijt. Dat moest ook om te kunnen sterven. Was de naam al zodanig kwijt, de positie van openbaring van het wezen Gods. Niettemin, hij die de openbaring is van het wezen Gods, is wel degelijk gestorven en opgestaan. En op die basis is het Nieuwe Testament in werking getreden. Als het niet zo is, namelijk zijn u en ik niet behouden. Zo simpel is dat. En eentje die er heel dicht naast ligt, naast deze lijn die in Hebreeën 9 vers 15 en 16 genoemd wordt, is die van Romeinen 7, waar de relatie tussen Israël en de Heere beschreven wordt als één huwelijk. Een huwelijk met Jehovah, de wet. Dat is eigenlijk de, hoe heet zoiets, ik wil de moeilijke term zeggen, ik doe het toch maar niet. Zijn de huwelijkse voorwaarden. De huwelijksverband, die begint immers met ik ben Jehovah, uw God. Begint met ik ben, dan voor alle duidelijkheid nog een keer, ik ben Jehovah. En voor alle duidelijkheid, ik ben Jehovah, uw God. Dus als je mij vraagt, drie keer hetzelfde, maar vooruit. En daarna komen de wetten en regels. Maar wat schrijft Paulus erover in zijn uiteenzetting van Romeinen 7? Hij zegt, het was een huwelijk, maar het was geen best huwelijk. Het is maar goed dat er een eind aangekomen is. En in laatste instantie, in derde als je het mij vraagt, maar in laatste instantie is er een eind aangekomen door de dood van de man. Ja. Ik kan niet missen. Zo staat het er ook. Het is niet maar bij wijze van spreken of een vergelijking of iets dergelijks. Nee, het is zo letterlijk mogelijk, want er staat meteen bij dat het de bedoeling is dat de vrouw zich nu verbindt met een andere, namelijk met degene, dat weten we dus, hè, dat hij zich verbindt, verlooft, verbindt, trouwt. Verbindt met een ander, namelijk met degene die uit de dood is opgestaan, staat erbij. Dus het wordt letterlijk, het is niet meer een voorbeeld, de hele lijn wordt letterlijk van toepassing gebracht op Israël. En dus, de conclusie, Jehovah, de God van de Sinaï, is inderdaad dezelfde als Christus, de opgewekte, de Messias. Waarom ook niet? De middelaar van het oude verbond is dezelfde als de middelaar van het nieuwe verbond. Daar komt het op neer. Dat is ook altijd het enige goede antwoord op die toestanden rondom het einde der wet. Want dan zeggen wij altijd, nee, niet tegen ongelovigen of iets dergelijks, maar tegen christenen, zal ik maar zeggen. Bijzonder tegen religieuzen. Nee, het is geen scheldwoord, zo gebruik ik het ook niet. Maar tegen religieuzen zeggen wij dan, ja, de wet allemaal tot je dienst, maar de wet is beëindigd. Wij leven niet meer onder de wet, wij leven niet onder het oude, maar onder het nieuwe verbond. En dan krijg je als tegenwerping altijd, ja, maar die wet was toch door God gegeven? Dan zeg ik altijd, ja, wie denk je dan dat hem beëindigd heeft? Wij niet. Integendeel, wij onderwerpen ons daaraan. En daarna is het antwoord gewoonlijk, niet altijd, maar als die discussie verder gaat, is het antwoord gewoonlijk, maar wij kunnen toch niet zonder één wet. En dus wat doet men? God voor onze zaak interesseren en zeggen, hé, wij hebben toch een wet nodig, geeft hij ons die nou? Of neem het ons niet kwalijk, maar wij gebruiken maar uw wet, want wij kunnen niet zonder. Dat moet je maar doen tegenover de eeuwige. De onafhankelijke, de onvergankelijke. Degene die altijd zichzelf is en die zijn eigen plan getrokken heeft, enzovoort. Begrijp je waar het over gaat? God zelf maakt daar een eind aan. Ook langs deze weg natuurlijk. Daar zit het allemaal nog vast. Je kunt wel zeggen, God heeft zus of zo gedaan. Ja, God wijdt een plan uit. Maar als je spreekt over een plan, God, dan kijkt men je aan. Of je mijn water ziet branden. Men heeft van God zo'n abstract begrip. Of men heeft van God het begrip als die man uit Nazareth. Die geacht wordt goddelijk te zijn. En zo verder. Zie? Maar waar het over gaat is dat God een plan uitwerkt in de geschiedenis als zodanig. Een plan dat wij niet veranderen kunnen. God zij dank. Toch? Alleen zit er voor ons niks anders op dan ermee te leven. En het beste natuurlijk, en dat is de prediking van het evangelie, ons eraan te onderwerpen. En daar komt hij onze zwakheden mede te hulp, om eens een tekst uit Romeinen 8 voor een deel uit zijn verband te rukken. Maar het is inderdaad zo, daar hoop ik het straks nog even over te hebben. Daar komt hij onze zwakheden te hulp, want daar waar wij niet in dat plan passen, past hij ons er toch in. Dat is wat hij doet. En voor dat doel geeft hij ons eerst nieuw leven, doet hij ons wedergeboren worden enzovoort. Voor dat doel verandert hij ons door de vernieuwing van ons denken. En zo maakt hij ons bekwaam om alsnog een plaats in te nemen in zijn werk. Niet omdat hij het nodig heeft, maar omdat wij wat nodig hebben om onze levens mee te vullen en op zinvolle wijze te besteden. Daar gaat het om. En dat is wat hij voor ons doet, zie je? Ons inpassen in zijn werk. Niet ons een beetje helpen om op aangename wijze door het leven heen te hobbelen zonder al te veel problemen. Dat heeft niet de minste zin. Echt niet. Het loopt toch verkeerd af, zeg ik altijd. Dat is die van Hank Williams. Die hou ik erin, hè. Dat was de hit na zijn dood in 1953. I'll never get out of this world alive. Zo is het nou precies. Hij werd er alsnog rijk van, postuum. Nou ja, zijn erfgenamen, laten we het er maar niet over hebben. Maar zo is het toch, dat loopt toch verkeerd af. Nee, waar het om gaat, is dat die onvergankelijke God ons onvergankelijk leven geeft uit wie hij is. Dat doet die God die rijk is, u weet wel, Efeze 2. Maar God die rijk is in genade, heeft ons levend gemaakt, heeft ons medegezet in de hemel, naar de rijkdom van zijn genade, waarmee hij goede tieren is geweest over ons en overvloedig is geweest over ons. En welke woorden daar allemaal maar staan. Lees het maar eens na. Hebben wij niks bij in de melk te brokkelen, gelukkig. En daarom ligt het inderdaad vast in de eeuwige. Tot zover.